Dank u wel voor uw mooie vragen die u gesteld hebt. De eerste vraag luidt: hij is opgewekt door God de Vader. Hij is opgestaan in eigen kracht. Wat is het onderscheid? Nou, u geeft het zelf haast al aan, lijkt me. Op zichzelf is het heel bijzonder. De Heer Jezus is overgegeven door de Vader in de dood. Hij heeft ook zichzelf overgegeven. Hij is opgestaan in eigen kracht. Dat heeft te maken met zijn goddelijke natuur. Hij is opgewekt door God de Vader. Dat heeft te maken met zijn menselijke natuur. Hij is opgenomen in de hemel als mens. Hij is opgevaren naar de hemel als God. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand als mens. En hij heeft zich gezet aan Gods rechterhand als God de Zoon. Je vindt dat onderscheid consequent. Nou is het met opgewekt en opgestaan minst duidelijk eigenlijk, want die twee werkwoorden in het Grieks, die lijken toch wel veel op elkaar. Ik citeerde straks in Lucas 24, hij is opgewekt en hij is aan Simon verschenen, maar een heleboel vertalingen zeggen daar hij is opgestaan. Het verschil tussen die twee is in het Grieks niet zo erg duidelijk. We hebben in de Telos vertaling geprobeerd dat consequent te doen, het ene te vertalen met opgewekt en het andere met opgestaan. Maar het verschil is in het Grieks niet zo erg groot. Maar het onderscheid zoals u dat aangeeft is op zichzelf zinvol. Romeinen 6 vers 4, hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Maar het oude lied zegt volkomen terecht, hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Dan verschillende vragen over wat we in de theologie noemen de tussentoestand. De tussentoestand is de toestand waar de mens is tussen het lichamelijk sterven en de opstanding. Wonderlijk, ik heb het daar dacht ik helemaal niet over gehad. Heb ik het er wel over gehad? Hades. Ja, daar heb ik het, in die zin heb ik het er even over gehad. Maar maakt niet uit, want waar je het hebt over de eeuwige bestemming van de mens, komen deze vragen toch ter sprake. En dat is begrijpelijk. Ik zal u vertellen waarom. Heel veel mensen hebben ook een leer der toekomende dingen, maar die is zo klein, die kun je op je vingernagel schrijven. En dat is straks, als je gelovig bent, als je straks sterft, dan ga je naar de hemel en that's it. Wat heb je verder ook nodig te weten? Christus zal ooit nog eens een keer aan het einde der tijden terugkomen, maar dat maakt voor jou verder geen geschil. Je bent dan toch al in de hemel. Ja, maar dat is toch niet de voorstelling zoals de Bijbel dat geeft. Er is een tussentoestand waarin wij ontlichaamd aanwezig zijn. Dat is onvolkomen. Ook de gelovigen daar wachten op de opstanding. Dat is niet het einddoel. Het einddoel is de opstanding. Wij zien uit naar de opstanding. En de tussentoestand is heerlijk. Met Christus te zijn is zeer verreweg het beste, zegt Paulus in Filippi 1 vers 23. Maar het is de tussentoestand. Er zijn een paar vragen over wat Christus zei tegen de moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zal deze moordenaar ook weer opstaan? Lieve vraagsteller, alle mensen zullen opstaan. Dus waarom hij niet? Maar ik denk dat daar de gedachte achter zit, hij is toch al het paradijs, wat wil die man nou nog meer? Nou, wat hij nog meer wil, is een opstandingslichaam. Hij is incompleet. Dit is niet zoals God de mens bedoeld had. De mens, de complete mens, is geest, ziel en lichaam. Ik bedoel dat niet als een driedeling of als een tweedeling, maar de mens compleet is de mens met het opstandingslichaam. En dus zal deze moordenaar aan het kruis, deze boosdoener, ook eens opstaan. Hij is in de tussentijd ook gelukkig. Hij was daar met de Heer Jezus, die als mens ook stierf en in het paradijs was. Maar dat is niet het einde. De man zelf had het al aangegeven. Die zei, als u in uw koninkrijk komt, mag ik er dan bij zijn. Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk komt. Dat wil zeggen, deze man zag in feite uit naar de opstanding. Hij begreep dat hij binnenkort zou sterven. Hij hing aan het kruis. En toch zegt hij, als u komt als koning, wat al heel bijzonder was, dat hij dat zag dat Jezus de Messias van Israël was en dat dit niet het einde van Jezus was, maar dat hij ooit als koning zou verschijnen. En dan zegt hij, denk aan mij. Dat betekent, mag ik er dan ook een plekje in hebben? En net als het geloof van alle Joden gericht was, niet op het sterven, maar op de opstanding, zoals het met deze man ook. Zijn hoop was gericht op de opstanding. Maar over de tussentoestand wist hij niks. Want er wordt in het Oude Testament niks over geschreven. Daar keek hij ook helemaal niet naar. Maar wat hier Jezus als het ware dus tegen hem zegt is... Ik zeg het nou met mijn woorden. Je krijgt wat je wilt. Alleen het mooie is, je krijgt vandaag al wat moois. Het is net als iemand zegt, mag ik over een jaar dit en dat? Dan zeg ik, het is goed. Maar in die tussentijd heb ik ook al iets moois voor je. Nou, de volgende vraag zegt mij datzelfde. Van de moordenaar aan het kruis lezen we toch duidelijk in Gods woord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus na de dood van een godzalige vaart de ziel direct rechtstreeks of naar de hemel. Ja, maar dat heb ik toch ook niet ontkend. U zegt zelf hier de ziel. Dat wil zeggen de ontlichaamde mens. De incomplete mens. Zo goed als Christus opstond uit de doden, waardoor hij een opstandingslichaam had. Zo is het einddoel voor de gelovigen, niet die tussentoestand. Dat is maar een tijdelijke toestand. Ook al heeft die voor een heleboel van hen al duizenden jaren geduurd. De eindtoestand is de opstanding. Dus de tussentoestand is heerlijk, maar de opstanding is nog heerlijker. We lezen zelfs in Hebreeën 11 dat de gelovigen uit de oude bedelingen niet zonder ons tot de volmaaktheid zullen komen. En die volmaaktheid daar is de opstanding. Ik kan me daar niks anders bij voorstellen. Dat wil zeggen, die gelovigen uit de oude bedeling zullen pas opstaan als u en ik ook opstaan. Als we dan tenminste niet zullen leven, want dan zullen we in één keer veranderd worden. Maar als we dan ook gestorven zullen zijn, Abraham, Isaac en Jacob zullen niet opstaan voordat u en ik opstaan. Samen komen we tot de volmaaktheid. En die volmaaktheid is de volmaaktheid van de opstanding. De gelovige gestorvenen zijn dus nu onvolmaakt. Niet in de zin van zondig of zo, natuurlijk niet. Maar wel in de zin dat ze het opstandingslichaam nog niet hebben. Dus het einddoel is nooit het sterven. Het einddoel is de opstanding. Daar hangt ook een beetje samen met wat ik straks zei, die Goede Vrijdag theologie. Als je gericht bent op het sterven van Christus, dan ben je ook heel erg gericht op je eigen sterven. En dat is goed, want we zullen met Christus zijn. Maar het is veel belangrijker om gericht te zijn op onze eigen opstanding. Dat is wat wij verwachten. Nogmaals, Romeinen 8 vers 11. God heeft Christus levend gemaakt en hij zal ook onze sterfelijke lichamen levend maken. Daar zien wij naar uit. Nou, de volgende vraag ook al, dus het heeft toch al wat snaren beroerd. Waar zijn de overledenen nu, voor de wederkomst? En degenen die niet geloofd hebben tot het eindoordeel. Is er dan iets wat RK het vage vuur noemen? Nou, dat vage vuur hebben we er helemaal niet bij nodig. Dat is berust op overlevering, maar niet op enige schriftplaats. Dus dat hebben we er niet voor nodig. Het verhaal van de arme Lazarus en de rijke man, om het eens in die volgorde te noemen, dat geeft daar duidelijk een tipje, ligt duidelijk een tipje van de sluier op. Als de arme Lazarus sterft, dan wordt hij door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Dat wil zeggen, hij krijgt de ereplaats aan het grote diner, het grote banket dat in de hemel wordt aangericht. Hij mag aanliggen in de schoot van Abraham. En van de rijke man lezen we dat hij zijn ogen opsloeg, niet in de hel zoals de Statenvertaling zegt. In de nieuwe versie staat het nog steeds. Dus ik heb meteen een brief geschreven. Ze hebben al zoveel dingen veranderd. Ze zijn echt op de goede weg met die herziene Statenvertaling. Maar nog lang niet ver genoeg. Ik bombardeer ze tegenwoordig met elke keer weer nieuwe stukken. Tot ze moe van me worden, dat weet ik niet. Want ik wil zo graag dat het helemaal goed gebeurt. Dus dit is een van de dingen, daar moeten ze nog echt aan geloven. Ik weet niet of ik ze zover krijg. Maar hel en Hades zijn twee heel verschillende woorden. Die rijke man slaat zijn ogen op in de Hades. En het Hades is ook een soort tussentoestand. Het is het verschil tussen de gevangenis en het huis van bewaring. Nou, het huis van bewaring is ook geen lolletje. Er wordt daar gezegd dat hij zijn ogen opslaat in de Hades. Er wordt daar gesproken over pijn lijden in die vlam. Maar het is ook een tussentoestand. Dus de ongelovigen wachten ook in een tussentoestand. Dat is geen aangename toestand. Kijk maar wat die rijke man daarvan zegt. Maar het is een tussentoestand. Als ze tenslotte opstaan uit de doden en verschijnen voor de grote witte troon, dan pas worden ze geworpen met ziel en lichaam in de poel des vuurs. De heer Jezus zegt in Matthäus 10 vers 28, vrees niet voor hen die wel de ziel, het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel kunnen doden. Vrees veel eer hem die lichaam en ziel kan verderven in de hel. En dat is nog met geen enkel mens gebeurd. Dat gebeurt pas nadat de ongelovigen geoordeeld zijn voor de grote witte troon. Want dan zullen zij met lichaam en ziel, ziel en lichaam met dat opstandingslichaam dat ze ontvangen hebben, verdorven worden in de hel. Nu zijn er alleen nog maar gelovigen, ongelovigen in het, wat ik dan maar noem, het huis van bewaring. Kunnen er nog mensen tot geloof komen na de wederkomst? Dit is een ingewikkelde materie. U hebt het misschien gehoord, ik ben aan een vijfdelige serie begonnen. Ik zucht al, want het is een gigantisch complex, maar ik wil het graag, als de Heer er met de kracht ervoor geeft, dat voleindigen. En al die vragen moeten in deel 5 aan de orde komen. Deel 1 is net verschenen. Ik weet niet of het al op de boekentafel lag, maar dan komt het er binnenkort op te liggen. Dat heet de Geest van God. Deel 2 heet de Christus van God. Dat ligt bij de uitgever. En ik ben net begonnen aan deel 3, het heil van God. Maar dat wordt zo'n dikke pil, dat wordt misschien ook wel weer 2 delen. Dus u zal nog even geduld moeten hebben. Want die leer der laatste dingen, dat is voor deel 5. Deel 4 gaat over de kerk van God en deel 5 over de toekomst van God. En dan moeten al die dingen op een rijtje gezet worden. En dat is nog een hele puzzel, want ik wil dat zo grondig doen dat ik er dan ook heel veel over lees. Maar ik zie het zo. Als de gemeente wordt opgenomen, dan zal de antichrist zich openbaren. En dan zullen heel veel mensen die in onze tijd het evangelie niet gekend, niet gehoord hebben, alsnog het evangelie kunnen aannemen. Zij die het nu bewust hebben afgewezen, krijgen geen herkansing. Er is geen herkansing. Maar velen die het nog nooit gehoord hebben, zullen het dan aannemen. En velen van hen zullen de marteldood sterven. Aan het begin van het vrederijk zien wij dat deze martelaren opstaan en eveneens deel krijgen aan het vrederijk. Maar ook velen die niet de marteldood gestorven zijn en toch de Heere gediend hebben, gaan het vrederijk binnen. Tijdens het vrederijk heb je dus in de bovenverdieping, dat is in de hemel, al de gelovigen van het Oude Testament, van de tegenwoordige bedeling en uit de grote verdrukking die met Christus zullen regeren de 1000 jaren. Op aarde heb je de schapen, je weet van die schapen en de bokken, de schapen die mogen ingaan in het vrederijk. Maar in het vrederijk worden vele, vele kinderen geboren. En vele daarvan zullen zich huichelachtig aan Christus onderwerpen. Anderen zullen bekeerd worden. Maar in elk geval aan het einde van het vrederijk heb je een grote vermenging. Ware gelovigen, maar ook heel vele onware gelovigen of helemaal geen gelovigen. Ik zeg het nu allemaal heel kort. Als u het te kort vindt, moet u nog even 5 jaar wachten en dan kunt u het allemaal in dat boek nalezen. Maar intussen is er ook al mijn boek Jeruzalem, de stad van de grote koning. Daar kunt u het ook in nalezen of in andere boeken. Maar in het vrederijk zijn er dus ook gelovigen en ongelovigen op aarde. Aan het einde worden die ongelovigen tot opstand gebracht doordat de duivel nog 1 keer losgelaten wordt. En die worden geoordeeld. En de gelovigen gaan over naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en zullen dan ook een opstandingslichaam ontvangen. Nou, u vraagt ook nog, waar past de grote verdrukking in? Dat heb ik dan en passant ook voor u uit de doeken gedaan. Maar dat was natuurlijk heel beknopt. Tijdens de 1000 jaar leven we dan met Christus nog steeds op de oude aarde. We zijn hem eerst tegemoet gegaan in de lucht en naderhand met hem teruggekeerd naar de aarde om met hem 1000 jaar te regeren, vraagteken. Kijk, het zit zo. Zoals Christus na zijn opstanding regelmatig verscheen aan zijn discipelen, zo zal het ook met ons zijn. Ik zal het proberen wat duidelijker te zeggen. De Heer Jezus had een opstandingslichaam. Het was zijn oude lichaam dat weer opgewekt was, maar het was tegelijkertijd in een andere toestand. In een verheerlijkte toestand. En toen in de hemel was, was het nog veel verheerlijkter, om zo te zeggen. En dat andere heb ik u straks geschilderd. Later zullen we in 1 Korinthe 15 zien dat dat opstandingslichaam zich tot dit oude lichaam verhoudt als de korenaar tot het korreltje. Als u dat duidelijker vindt, als de tulp tot de tulpenbol. Wij zijn nu allen nog slechts tulpenbollen. Straks zullen wij tulpen zijn. Wij zijn nu allemaal rupsen. Straks zullen we vlinders zijn. Dat zijn zomaar beelden om duidelijk te maken wat het opstandingslichaam is ten opzichte van dit lichaam. En een van de meest typerende dingen is dat de Heer Jezus met dat opstandingslichaam niet gewoon bij hen was zoals vroeger. Hij sliep met hen samen. Hij voer met hen. Hij verkeerde met hen. Hij wandelde met hen. Hij kon ook maar op 1 plaats tegelijk zijn. Maar na zijn opstanding was het anders. Hij verscheen aan hen 40 dagen lang. Hij was als het ware in een andere wereld, een opstandingswereld. Wel nu, tijdens het vrederijk zullen er op aarde mensen zijn, gewoon in dit sterfelijk lichaam waarin u en ik verkeren. Gelovig en ongelovig. Maar wij als we geloven zullen met Christus in de hemel zijn, met opstandingslichaam. Dat zijn geen lichamen om hier op deze oude aarde te wonen. Wij zullen aan de mensen verschijnen zoals Christus aan de mensen verscheen. En zoals engelen in het Oude Testament verschenen aan mensen. Zo kun je daar heel goed mee vergelijken. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is dat heel anders, want daar is, dan is die aarde zelf ook, heeft ook deel gekregen aan de heerlijkheid. Die aarde maakt als het ware ook een soort opstanding door en krijgt dan deel aan diezelfde heerlijkheid, waardoor we, dan maakt het geen verschil meer of je op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde woont. Maar tijdens het vrederijk wel. Wij zullen dus met Christus verschijnen aan het begin van het vrederijk. Maar we zullen niet hier allemaal huisjes op aarde krijgen. Ons huisje is in het vaderhuis. Daar is onze eigenlijke plek. Maar we zullen met Christus regeren over de aarde en we zullen dus vele malen hier aan de mensen op aarde verschijnen. Zo stel ik het mij voor. En ik dacht dat ik daar genoeg aanwijzingen voor had. Maar als u het op allerlei details anders ziet, we zullen straks wel zien wie er gelijk heeft. Ik weet het ook niet alles. Matteüs 24 spreekt ook over de wederkomst van Christus. Zie ook vers 30 over het teken van de Zoon des Mensen komend op de wolken des hemels. En vers 34 spreekt over het geslacht dat niet voorbij zal gaan totdat al die dingen zullen geschied zijn. Welk geslacht wordt daar precies mee bedoeld? Over wie gaat dit? Het probleem is met het woord geslacht, vooral als je het Engels leest, generation, dat suggereert dat het over een generatie gaat. En sommige mensen hebben die tekst gebruikt om te laten zien, zie wel, Jezus heeft zich ook vergist. Ik las dat pas zelfs van iemand die tot dusver als redelijk orthodox had beschouwd. Die schreef ook, Jezus heeft ook gedacht dat het allemaal veel korter zou duren dan het in feite ging duren. Hij dacht ook dat de mensen van zijn tijd de wederkomst allemaal nog zouden meemaken. Maar het is helemaal niet nodig om dat woord geslacht als generatie op te vatten. In de NBV wordt datzelfde Griekse woord vaak ook vertaald met soort. En dat is een goede betekenis. Je zou kunnen vertalen, dit soort mensen. Die zullen deze wederkomst meemaken. En dat soort mensen hebben we nog steeds. Dat soort mensen waar de Heer Jezus al zoveel moeite mee had in zijn dagen, die hebben wij nog steeds. En dat zijn de farizeeërs, huichelaars, dat zijn de antireligieuze mensen en noem het maar op. Maar alle mensen die geen deel hebben aan Christus. Het is een toezegging dat wij van dat soort mensen nooit ontslagen raken. Ze zullen er nog zijn als straks Christus terugkomt. Zo lees ik die tekst. En het is geen tekst die moet bewijzen dat Jezus zich vergist zou hebben. Dan nog een hele moeilijke, die heb ik voor het laatst bewaard, maar dat ging per ongeluk, maar hij ligt onderop. Matteüs 27, vers 52 en 53. Toen Jezus stierf, zijn vele heiligen opgestaan en in de stad verschenen. Dat moet toch ook iets bijzonders geweest zijn? Het wordt echter alleen door Matteüs vermeld. Wat heeft dit ons te zeggen? Dat is een heel moeilijke vraag, want ik ken alleen maar die paar versen in Matteüs. Ik weet niet meer dan wat u weet. Ik kan u wel vertellen, het is zo spannend wat daar verteld wordt, dat er ik weet niet wat allemaal over gefantaseerd is. Vooral onder evangelische mensen, die hebben er van alles mooi van gemaakt. Die verbinden dat ook met de tekst, wat ook al in reformatorische kringen gebeurde, in 1 Petrus 3... Christus, dat is dan de theorie, Christus zou zijn afgedaald in het dodenrijk na zijn sterven. En daar zou hij al die gelovigen uit het Oude Testament, die daar ook onderin in het donker zaten, naar voren hebben gehaald. Die zouden zijn overgebracht naar het paradijs. En een aantal daarvan, een bijzondere groep, zou zijn opgestaan als een soort eerstelingsscharven. En die zouden we dan hier vinden in Matteüs 27. Ik zal het u voorlezen, vers 52. De graven werden geopend en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opwekking en kwamen in de heilige stad en verschenen aan velen. Dat is alles wat er staat. En alles wat je eraan toevoegt, je kunt alleen maar zeggen, dit is ook een soort eerstelingsschoof. Ze stonden op. In feite pas, staat ook, ze gingen uit de graven na zijn opwekking, als ik het goed lees. Is Christus opgestaan met een soort eerstelingsscharven om hem heen, die samen met hem zijn opgestaan. Maar het wordt hier al verbonden met het moment van zijn sterven. Maar ik kan er niet meer over vertellen dan hier staat. En ik vertel u al die mooie theorieën waarvan ik er net eventjes een idee van gaf. Dat is allemaal pure speculatie. Ik kan niet zeggen dat het niet waar is, ik kan het ook niet bewijzen dat het wel waar is. Het is toch een beetje met de natte vinger gedaan. En daar moet je natuurlijk toch wel mee uitkijken. Maar dit is zo geheimzinnig, zo spannend, dat je wel kan begrijpen dat men er altijd mee aan het fantaseren is geslagen. Net als met die moeilijke woorden in 1 Petrus 3 over dat Christus zou zijn verschenen aan de geesten in de gevangenis. De tweede vraag op dit briefje, de opname is toch niet de wederkomst? Bij de opname staan de gelovigen op en worden meegenomen in de lucht. Ja, maar er staat wel, Christus zal komen. Ik begrijp wel wat u bedoelt, de wederkomst als de verschijning van Christus op de wolken des hemels. Zeker, daar wordt het van onderscheiden. Maar er staat toch ook dat de Heer zelf zal komen? Dat wil niet zeggen dat er twee wederkomsten zijn, maar wel omdat, om zo te zeggen, die ene wederkomst in verschillende fasen zal plaatsvinden. Maar het is ook een wederkomst, de wederkomst. De Heer zelf zal komen met het stem van een aartsengel en met de bazuin Gods enzovoort. Dus je kan moeilijk zeggen dat het er niks mee te maken heeft. Maar u hebt gelijk, de gelovigen worden dan tot hem genomen en de verschijning op de wolken des hemels, dat is blijkbaar een gebeurtenis van een later moment. 7 jaar later staat hij met vele vraagtekens, de wederkomst als Jezus voet op de Olijfberg zullen staan. U had het over de wederkomst, opstanding der gelovigen, daarom deze vraag. Oké, nou ik hoop dat het een beetje duidelijker is. De opname van de gemeente, dat is ook weer een discussiepunt. Zoals alles wat met die toekomende dingen te maken heeft. Dat hele duizendjarige rijk is al een groot discussiepunt. En ook die kwestie van of de gemeente opgenomen wordt voor de grote verdrukking of na de grote verdrukking. Ik heb straks ongemerkt het zo voorgesteld, de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Er zijn een heleboel redenen voor aan te geven, maar dat zou nog veel te ver voeren. Een belangrijke voordeel van die visie is dat je daardoor kan begrijpen dat tijdens die grote verdrukking nog heel veel mensen tot geloof zullen komen. Die niet opgenomen worden de hemel in, maar die het vrederijk zijn zullen binnengaan. Als je zegt dat de gemeente wordt opgenomen na de grote verdrukking, dan zit je met het probleem, waar komen dan die gelovigen vandaan die in het vrederijk op aarde wonen? Maar misschien zijn daar ook wel weer slimme oplossingen voor. Ik weet het niet. We houden ons maar aan wat we in elk geval zeker weten. En dat is dat Christus zal terugkomen. En dat hij zal regeren over deze wereld. En dat er gelovigen en ongelovigen zullen zijn. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je ervan moet weten. En voor de rest. Ja. We hadden een oude broeder die discussieerde altijd met de hervormde predikant ter plaatse. Ja, dat is wel 70 jaar geleden hoor. Er zat altijd weer gesprekken, want die voorganger die vond het toch wel interessant wat broeder Smit allemaal te vertellen had. Maar ja, hij vond het allemaal toch wel vreemd, al die leringen. Want dat was hij helemaal niet gewend, duizendjarige rijk en een opname van de gemeente. Dus hij zei tegen broeder Smit, ja, ik zie het toch allemaal nog niet zo erg hoor, broeder Smit. Waarop hij de onsterfelijke woorden sprak, doet er ook niet toe, u zal het straks zelf wel zien. En dat is het einde van alle tegenspraak. Maar het zal toch nog moeten blijken, broeder Smit. Want dit is een moeilijk onderwerp. Waar vele onder evangelische en reformatorische vele opvattingen zijn. Daar moet er ook een dik boek over komen. Waarin al die opvattingen netjes op een rijtje worden gezet. En dan kunt u zelf uitkiezen wat u het meest bijbels vindt. Ik drink nog wat, een slokje water. En dan gaan wij deze samenkomst afsluiten met gebed. Laten we samen bidden. Ja, Heer onze God. Er is veel waarover wij maar beter voorzichtig kunnen spreken. Omdat zoveel ernstige gelovigen zoveel verschillende uitleggingen ervan hebben gegeven. En wie zou daarin het allerlaatste woord willen verspreken? Het is vaak al zo moeilijk om te zien wat er in het verleden precies gebeurd is. Laat staan wat er in de toekomst allemaal precies gaat gebeuren. Maar we danken u, Vader, dat de belangrijkste dingen volkomen vast mogen staan. En dat is dat de Heer Jezus, zoals Hij het beloofd heeft, zoals u het in uw woord beloofd hebt, zal wederkomen met de wolken des hemels. En dat zal een geweldige gebeurtenis zijn. Hij die hier op aarde gesmaad en bespot en gehoond is. Die verwezen is naar een kruis, verhoogd is van deze aarde. Hij is opgestaan uit de doden, daar prijzen wij u voor. En hij zal wederkomen En uiteindelijk zal elk mens voor hem gesteld worden, ook de grootste spotters. Straks zal Caiaphas voor hem moeten staan en Pilatus en al zijn rechters, Herodes, maar ook al degenen die in de wereldgeschiedenis uw kinderen hebben gefolterd en gedood. Ze zullen eens voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Wij bidden u, Vader, dat ieder mens die hier aanwezig is voor zichzelf de zekerheid mag hebben, gewerkt door uw geest, gebaseerd op uw woord, dat wij straks deel zullen hebben aan de opstanding ten leven. Niet omdat we zulke brave mensen zijn, maar louter en alleen door genade. Zoals Paulus het gezegd heeft in het woord dat we overdachten: door genade ben ik wat ik ben. En zo is het. Als we iets mogen zijn voor u, Vader, dan is het alles louter door genade. Dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid, maar we zullen toch alle moeten betuigen als we deel krijgen aan deze geweldige zegeningen, aan de opstanding en aan de heerlijkheid straks, aan het mederegeren met Christus. Het is alles door uw genade, daar prijzen wij u samen voor. En leer ons ook elke dag van ons leven te leven uit die genade. U toegewijd, u verheerlijkend door onze wandel en uitziende naar de dag van de wederkomst. We zien terug op de opstanding, zo zeker als die opstanding was, die op de derde dag heeft plaatsgevonden, precies zoals de Heer Jezus dat voorzegt. Vader, zo zeker is zijn wederkomst. En daar zien we naar uit. Dan leer ons in de tussentijd u toegewijd te zijn, u te volgen, Heer Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Dank u voor wat u ons vanavond hebt laten zien. En alles wat onzeker is, Heer, dat leggen we maar terzijde, om ons te baseren op alles wat vast en zeker is. En dat zijn de belangrijkste dingen. Leer ons zo u te vertrouwen, met u onze weg te gaan. Bewaar ons als we van hier gaan. Gedenk ons op al onze wegen. Leid en zegen ons door uw genade en tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.